De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? De eerste stap, hè?
Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
Aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk af?
Dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. En eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was.
Hoe komt zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten om kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethode krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven? Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, het bestaande gebouw. En dan gebiedsontwikkeling.
Ja, klopt inderdaad.
Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
Je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme als om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren. Hè?
Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
Nog niet opgebouwd.
Dat gaat wel gebeuren.
Dat gaat wel gebeuren, ja. Ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen ben, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
Dus maar goed, haal je ze alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stel wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets. Ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant een gezond gebouw. Aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brium nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. He, duurzaamheid zegt het al. We zijn voorbereid op de toekomst. En daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat ook nog eens meten. En ook meten of iets ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Heeft het ook waarde voor de financierende partijen. Nou, daar begonnen we net over. Toen ik vertelde over waar we ooit vandaan kwamen. En hoe we dit hier toe zijn gekomen. We zien dat het ook steeds belangrijker wordt voor de financierende partijen. En dat die daar ook daadwerkelijk iets voor over hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij de Rabobank een lening wil afsluiten als bedrijf. Nou, dan kun je een Rabo Impact lening krijgen. Nou, daar zit Brium in. Maar ik ken ook voorbeelden van nog veel grotere beleggende organisaties. En die zeggen gewoon, ja, op het moment dat ik aantoonbaar duurzame gebouwen heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
Ja, precies. Ja. Nu is de Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
Zeker, en dat proberen we ook juist ook met Brium wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over Brium Nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw. Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen, het verhuren van gebouwen. En daar komt ons premium in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. Nou, en wat je ziet in de EU taxonomie is dat dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
Zeker.
Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. We hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes. Onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we. Ik heb toen heel even snel opgezocht. Ja. In hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast. Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even managementtijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
Dat dat zo vaak wordt gedaan.
Precies.
Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. Ja. En dat ik denk, nou, dat
oude, is dus ook vogels. Ja,
precies. Ja, het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en...
Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
Wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
Ja, en natuurlijk het transport van de materialen, productie van die materialen. Wordt dat ook meegenomen?
Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep, of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
Precies.
Maar dat is nog geen, dat is niet iets wat, het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijks basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
Maar daar zie je dat het ook van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouw moet worden.
Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
Ja.
Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar, voor hoeveel kun je het bouwen? En dan het eerste waar hij naar kijkt is van oké, maar leuk dat ontwerp. Maar hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
Want dat is vaak volgens mij het allermoeilijkste. Je wil enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan, als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen? Nou, minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Dan, daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn en dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis of zie je dat het in de bouwende vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het, maar daarbuiten is het een opkomst?
Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van de nieuwbouw, met name niet-woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80% en 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons. Bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste
woningbouwcorporatie.
De grootste niet-woningcorporatie, maar wel woningverhuurder, ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf, hè? Hoe werkt dat?
Nee, wij maken de richtlijnen en wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En een expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur, die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht?
Nee.
Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in Use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, nou, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs, niet in 2050, maar in 2040
eerder halen.
Gaan we halen, ja. Ja.
Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
De eerste stappen is eigenlijk een eigen idee. Waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen, of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over, dat is wettelijk verplicht. Begin daar, begin klein en ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Nou, dan laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel, Rudy van der Helm.
Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.